We willen vandaag spreken over het thema ontmoediging. En er zijn heel wat mensen die ontmoedigd zijn in dit leven. Als u het althans tijd neemt om eens naar mensen te luisteren. Dat is niet alleen heden ten dagen, het is al de laatste duizenden jaren geweest. We lezen bijvoorbeeld dat ook het volk Israël dit fenomeen kende. En we zien dan bijvoorbeeld dat toen het volk Israël onder Mozes door de woestijn reisde, in Numeri hoofdstuk 21 vers 4 zien, toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen, doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. De ziel van het volk werd verdrietig. Uw ziel kan verdrietig worden als u op de weg des Heren, zijn weg onder zijn voorwaarden, de Heer navolgt. En dat is iets wat de Heer zelf niet kent, maar wat Gods kinderen, Gods volk, of het nu in het Oude Testament het volk Israël was, of het Nieuwe Testament de gemeente is, heel goed kent. Het kan ontmoediging zijn in dienst en in familieleven, in die persoonlijke wandel met de Heer. En nogmaals, het tegengestelde van ontmoediging is moed te tonen, als er misschien niet veel reden is moed te tonen. In Jozua 1 vers 9 lezen we dat Mozes tot Jozua zegt: heb ik u het niet bevolen, wees sterk en heb goede moed. Verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar gij heen gaat. En angst is iets wat normaal is, maar moed is iemand die angst voor zijn ogen ziet en toch doorgaat met dat wat de Heer van hem vraagt te doen of te zeggen. En nogmaals, als u een achtergrond heeft als sporter, als iemand die competitief veel bezig is geweest, als iemand in het militair, in het leger actief geweest is, dan kent u het belang van moed. En misschien is een van de mooiste voorbeelden wel de tekst uit 2 Samuel hoofdstuk 10 vers 12, waarin twee volken, Ammonieten en Syriërs, op het volk Israël losgaan. En dan zijn er twee commandanten en die zeggen dan tegen elkaar: nu, we moeten elkaars rug maar nemen. En dan lezen we in vers 12 van 2 Samuel hoofdstuk 10, wees sterk en laat ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden onze gods. De Heere nu doet wat goed is in zijn ogen. En nogmaals, de Heer toont ons ook in het Nieuwe Testament aan dat we een goede soldaat dienen te zijn voor Jezus Christus in 2 Timotheüs hoofdstuk 2 vers 3. En nogmaals, moed is de wapenrusting die een blinde man draagt. En dan kan die blinde man allerlei wonden over zijn lichaam hebben. En moed is de angst die zijn gebed heeft gezegd en toch doortrekt bij andere stoppen. En als u nooit bang bent geweest, kunt u ook niet moedig zijn. Want je hebt geen moed nodig als je niet bang bent. Maar als je doortrekt dat de meesten uit angst stoppen, dat is moed. En vandaar dat de Heer ook zegt, wees goede moed. Met andere woorden, laat de moed niet zakken. En nogmaals, het is belangrijk als we dat bespreken aan de hand van Efeze hoofdstuk 6, de geestelijke wapenrusting in het Nieuwe Testament, dat daar niets gezegd wordt over de bedekking van de rug van een soldaat. En de reden is dat u dient als soldaat nooit uw rug naar de vijand te keren en te vlieden. Toen Mozes werd gevraagd om die slang te pakken, moest hij nooit zich omkeren, hij moest naar ze toe gaan en dan zou die slang vlieden en dan kon hij met zijn staart pakken en dan werd die slang een staf. En nogmaals, als u een aantal jaren aan het front geweest bent als christen, door Gods genade mag ik daar nu 25 jaar staan, dan heb ik het niet over een christen die naar de gemeente gaat, maar die actief zielen wint, op de straat preekt, in de gemeente preekt en zendingswerk doet. En niet alleen hier in Europa, maar ook in hindoes, moslim en katholiek en de communistische landen, dan heeft u ongetwijfeld veel ontmoediging gezien. Bij veel christen die niet meer naar een gemeente gaan, die niet meer de Bijbel lezen, die niet meer getuigen van christen, niet meer traktaten verdelen, niet meer op de straat preken. En nogmaals, christenen zijn als schaap, als lammetjes. En een schaap kan heel makkelijk ontmoedigd worden. En dat zijn de meeste christenen heden ten dagen, vooral in Nederland. Ik wil een paar dingen bespreken die christenen ontmoedigen. En het eerste is kritiek. De meeste christenen kunnen geen kritiek verdragen. Als u tegenwoordig kritiek uitoefent aan iemand, dan voelt u zich persoonlijk beledigd. Sinds de jaren 60 zijn Nederlanders bekendgemaakt met de idee dat we van dieren komen, de evolutie-idee. Nou, dat betekent dat een mens leert, een kind leert, om zich als een dier te gedragen. Zonder morale standaard. Die alleen één zorg heeft, zichzelf te bewaren, zichzelf te voor te planten en datgene te doen wat hem zelf behaagt. Als u leert een kind een heel hoog beeld van zichzelf te ontvangen, dan doet u het slechtste wat u bij een kind kan doen. Dan zou u door uw gedrag een egoïstisch, verwend kind opvoeden, die zo verschrikkelijk fijn gevoelig is over zichzelf en zijn behoeften, dat de kleinste zaken hem alleen al beledigt. Seksperverse mensen zijn een goed voorbeeld ervan. Die zijn zo paranoïde dat ze altijd een vervolgingscomplex hebben over alles en alles. En dat ze alle mensen voor het gerecht dagen als ze zich gediscrimineerd voelen. En de reden dat ze zo'n slecht geweten hebben over hun zonde, dat ze het niet kunnen doorstaan, dat ze herinnerd dienen te worden als ze een preek horen van wie ze werkelijk zijn in Gods ogen. En daarom hebben ze ook hun naam veranderd. En ik noem ze seksperverse mensen, sodomieten. Ze kunnen geen kritiek tegen hun zonde doorstaan. Hetzelfde zien we echter ook bij veel christenen, in die zin dat mensen als christenen zo ontzettend zelfgevoelig zijn, dat ze zeggen, nou, wat de voorganger daar zegt van de preekstoel, dat heeft me zo geraakt, daar ben ik zwaar door beledigd. Hey, als u begint voor de levende God te leven, dan zult u gedurende kritiek moeten kunnen accepteren. Sterker nog, als u een Statenbijbel heeft, dat is de Heilige Schrift, dan zult u genoeg kritiek van God elke dag ontmoeten, als u althans de moed neemt om zo'n 5 tot 10 hoofdstukken per dag te lezen. Bijbelgelovige predikers zijn altijd beschuldigd dat ze haatpredikers zijn. Moody, de grote evangelist in Amerika in de 19e eeuw, die minder dan 500.000 mensen tot de Heer geleid heeft, werd genoemd de gekke Moody. John Wesley, die was getrouwd en zijn vrouw, die als hij thuis kwam, nam hem bij de haren en sleep hem door het huis, sloot hem op in de kast. En midden gedurende een preek op een zondag stond ze op en schreeuwde ze door de kerk, ik zag je gisteravond dronken, terwijl hij nooit een druppel alcohol had gedronken. Als je kijkt tegenwoordig in de wereld, als je mensen hebt met het K2 of het boksen, die zoveel keer hun neus, hun vingers, hun vuisten hebben gebroken en opstaan en weer verder gaan. Die mensen hebben dat dan gehad, meer karakter als menig christen schaap. Als u geen kritiek kunt leiden, hoe kunt u dan ooit iets voor Jezus Christus doen? Als u voor hem bent, zijn de mensen tegen u. Als ze hem hebben vervolgd, zullen ze u zeker vervolgen. En als je af en toe een beetje in zelfmedelijden komt, dan daag ik je uit, contacteer ons en ga eens mee naar Zuid-Azië, naar Indië, naar het Midden-Oosten, waar u onze broeders en zusters in Christus onder de moslims kunt zien. Hoe ze daar leven en worden behandeld. Hoe ze daar met kritiek omgaan. Soms is het zo dat ze niet eens, mensen hebben niet eens kritiek nodig om ontmoedig te raken. Ze krijgen geen bemoediging of geen lofprijs van anderen. Jaren geleden waren er 2 van deze Hollywoodsterren die trouwden. En na hun huwelijksreis kregen ze na 1 dag al een scheiding. Dan zei die rechter, ik wil eens even weten wat hier nou precies het probleem is. Nou, zei die vrouw, ja, toen hij zijn naam schreef in het hotelregister, schreef hij zijn naam groter dan mijn naam. Oh, dat was het probleem, Met andere woorden, ze kreeg niet de aandacht die ze dacht die ze zou verdienen. Dat is een probleem heden ten dagen in veel gemeenten. Dat is een groot probleem in heden ten dagen gemeenten. Mensen krijgen niet de lofprijs die zij denken dat ze verdienen als ze eindelijk eens een keer iets voor de Heer doen en uit hun comfortzone komen. Je hebt veel predikanten moeten hun gemeente echt duwen om eindelijk iets gedaan te krijgen, iets geestelijks gedaan te krijgen, heb ik het dan over. Dus een gebed, zending, om mensen de straat op te krijgen om het evangelie te verkondigen. Of als de voorganger bij een gezamenlijk eten vergeet zo en zo te bedanken dat zo en zo wat eten meegebracht heeft en zo het een en ander georganiseerd heeft, dat is een reden voor velen om uiteindelijk te zeggen, ik ga bij deze gemeente weg. Het probleem is dat veel voorgangers hun eigen schaapjes niet genoeg op de schouders kloppen, zodat ze zich goed voelen, over zichzelf vooral. En dan zeggen ze, ja, we hebben een andere voorganger nodig. Je hebt mensen die in de wereld vele kilometers zwemmen. Het kanaal over. Dat doen ze niet om voor de media-aandacht, maar om gewoon zelf een doel te bereiken. Niemand hoeft ze daarvoor op de schouders te kloppen. Met andere woorden, ontmoediging kan veroorzaakt zijn door kritiek, door gebrek aan bemoediging, lofprijs. Maar het kan ook zijn dat er gedurende een dienst geen amen komt, geen respons komt van de gemeente. Dat er veel christenen daar zitten en dat ze denken, nou, wanneer is de preek klaar? Dan kan ik naar huis om Studio Sport of een ander programma te bekijken of mijn internet te bekijken. Dat kan een ontmoediging zijn. De moderne muziek die vooral bij evangelische binnenkomt onder zogenaamde christelijke rock'n'roll of moderne geestelijke opwekkingsliederen. Wat dus gewoon een stukje amateurpsychologie is, die mensen de wereldse muziek doet laten genieten met een christelijk sausje. Of tegenwoordig dat heel wat voorgangers de vrouw aanpreken, zodat de vrouw bij de man blijft en geen scheiding veroorzaakt in de gemeente. Veel diensten tegenwoordig, vooral bij de evangelische, hebben twee doelstellingen. Kom in de gemeente 1-2 keer op een zondag en geef je tiende. That's it. Wat je verder doet, dat kan de voorganger echt niet schelen. En je moet niet vergeten, het woord christen wordt als eerste genoemd in Handelingen 11 vers 26. En dat zijn niet alleen opnieuw geboren mensen, het zijn volgelingen van Jezus Christus, het zijn discipelen. En nogmaals, predikanten, de schapen dienen gevoed te worden. En u als voorganger dient de schrift, dan heb ik het over de Statenbijbel, niet een of andere perversie als de NBV of een Naardense bijbel, of een Voorhoevenbijbel, of een Groot Nieuws, of een Slecht Nieuws, of een Willibrord, of een Canisiusbijbel. De schrift dient gepreekt te worden, en niet de familiewaarde. Niet 40 dagen, of 80 dagen, of 120 dagen projecten. En u heeft niet moderne muziek nodig om uw gemeente een levende gemeente te laten worden. U denkt met het hart te zingen, het begint met de voorganger, het begint met de zanglijn, met het hart te zingen, met enthousiasme te zingen, luid te zingen. Als er muziek is, duidelijke muziek te maken. En geen rockbeat erin te hebben, geen junglebeat erin te hebben uit Afrika. En af en toe, als het u bevalt wat er gezegd wordt, kunt u rustig een amen zeggen of met het hoofd knikken. Dat is een bemoediging voor de voorganger om het woord van God te preken en niet alleen de schaapjes over de bol te strijken, dat ze zo geweldig lief en fijn zijn. Het vierde wat een ontmoediging is voor veel predikanten, is dat er geen respons komt uit de gemeente. Ziet niet een zichtbaar resultaat. U moet eens maar vragen aan uw voorganger, wanneer is de laatste keer dat u iemand tot Jezus Christus hebt zien komen, die zich bekeerde van zijn zonde tot God en geloofde in de naam van Jezus Christus? Dat is een uitzondering tegenwoordig. Nou, er zijn heel wat mensen, vooral in de charismatische Pinksterkringen, en wat ze daar doen is dat ze mensen uit hun redding praten. Van nou, je hebt de Heilige Geest verloren, je hebt dit en dit gedaan, je moet terugkomen. En dan kun je opnieuw gered worden. We hebben het gezien in de Brownsville Revival, daar in Florida, zo'n 15 jaar geleden. Zie je het bij veel Pinkstergemeenten nog altijd voorkomen. Dat die voorganger zou zeggen, ja, nu heb je je redding verloren, maar kom naar voren. En dan kun je opnieuw gered worden en de Heilige Geest ontvangen. Dat tellen ze weer als een nieuwe ziel die gered is. Een en al onzin. Wat we moeten doen is het woord van God duidelijk verkondigen. En niet uw getalletjes gaan veranderen met allerlei valse evangelie en valse leer. Die vooral bij de moderne gemeenten vaak worden gepreekt. Als het zo is dat u uit de gemeenschap met de Heer gekomen bent, neemt u uw zonde te bekennen op grond van Johannes 1 vers 9, zoals we onze zonde bekennen. Zo is God getrouw en rechtvaardig onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan kunt u de gemeenschap met de Heer weer opnemen. Maar u kunt nooit uw ziel verliezen. De vijfde reden waarom heel wat christenen tegenwoordig de moed verliezen, is dat ze kijken naar het gedrag van andere christenen. En dan denken ze, nou, als andere christenen zich zo slecht gedragen of misdragen, en ik doe recht en ik heb geen succes, en zij hebben financieel of in geestelijk opzicht succes uiterlijk, dan kan je soms boos op God worden en stoppen de Heer na te volgen of te preken. Maar de manier van denken begint, en ja, waarom zal ik mijn best doen om correct door te gaan en anderen doen het niet? En ja, het loont zich dus niet om inderdaad recht door te gaan. We moeten nooit vergeten dat het woord van God zegt dat onze wandel is als een renbaan, zegt 1 Korinther hoofdstuk 9 vers 24. Weet gelieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. Die dient te lopen als een winnaar. Als u uit uw loopbaan een renbaan loopt, dan wordt u gedisqualificeerd. De disqualificatie kan nu op aarde al geschieden, als u aan de zijkant geschoven wordt en God u geen dienst meer geeft. Of het kan zijn dat de Heer u bij de rechterstoel van Christus geen loon geeft. En sommige christenen kijken alleen maar andere christenen na. Ze worden depressief, ontmoedigd en stoppen. Nou, het is niet de bedoeling dat u één of twee keer op een hoek naar de kerk gaat en misschien op de woensdagavond ook nog gaat voor een gebedsuur. Alleen maar zit, passief kijkt, luistert en nooit verder iets doet voor Jezus Christus. U dient mee te gaan met Jezus Christus. Niet alleen de voorgang betalen en hem een preek horen laten zeggen en verder niks ermee doen. Mijn vraag is, heeft u geprobeerd een ziel tot Jezus Christus te leiden het laatste jaar? Ik kan er een prachtige preek over hebben, maar als u niet nooit gaat proberen en zelf in actie komt, zou God daar ook geen zegen over willen geven. De laatste generatie Nederlanders sinds de jaren 60 zijn opgevoed met televisie. Ze zitten, ze kijken en doen verder niks, ze hebben alleen maar commentaar. En dat zie je tegenwoordig ook op straat. Dat mensen een misdaad zien gebeuren voor hun ogen. Er wordt iemand overvallen of doodgeslagen. Er is een ongeluk. En een tijdje geleden was er een geval van in Nederland dat er een autootje op de kop gevallen was in een greppel. En die greppel stond vol met water. Er zaten mensen in die stierven. En er kwamen andere mensen bij. Die hebben de camera opgenomen ook. En ze zeggen van, ja, er zijn mensen in die auto. Ja, wat zullen we doen? Zullen de politie maar bellen? Zonder een moeite te doen om die mensen die daar zitten eruit te halen. Dat is typisch passief denken van de huidige generatie. En dat is wat je tegenwoordig in veel gemeenten ziet. Er moet een show komen, het moet leuk zijn, het moet een wereldse muziek, een wereldse beat hebben. Laten we ons entertainen, zoals Hollywood, zoals televisie, zoals het internet doet, maar niet actief zelf iets willen doen. En misschien nog een beetje geld geven, dat is ook wat Nederlanders goed in zijn. Een beetje geld geven, dan hebben we ons deel gedaan. Zulke mensen kun je vergelijken met de Dode Zee. Er komt er heel wat water in vanuit de Jordaan, vanuit het noorden. Er gaat niets uit. En als het gevolg is dat het zoutgehalte stijgt zeer. En er kan geen vis overleven in de Dode Zee. Want er zijn twee redenen waarom het legitiem is, mijns inziens, om inderdaad ontmoedigd te worden, ziekte en dood. Als je Alzheimer hebt, of een andere ziekte hebt waarin je verstand genomen wordt, waarin je spieren als multiple sclerose genomen worden, dan is er alle reden dat je onmoedig kan worden en dat je zegt, Heer, wat moet ik verder nog doen? Ik ken ouders die hebben een vermogen uitgegeven om hun kinderen toch te bezoeken en een goede medische behandeling te geven. Terwijl anderen lang gezegd hebben, laat het kind toch heen gaan, hij is christen, laat hem heen gaan. Maar het heeft niets van doen als u zelf niet een echtgenoot, een echtgenote, een kind, een ouders, een vader of een moeder heeft gehad die u lief heeft. En ook al moet zo'n persoon lijden, ook al is hij gered, dan zeg je toch, ik wil uit liefde toch voor deze persoon blijven zorgen, zolang de Heer hem nog niet of haar nog niet naar huis heeft genomen. Veel mensen denken van, deze wereld is zo'n prachtige, mooie wereld. We moeten daar vol van genieten. Nou, er komt een moment dat die wereld niet meer zo mooi is. En met name als het lichaam niet meer helemaal kan doen wat het wil doen. We lezen in het boek Prediker, hoofdstuk 12, vers 1. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Ik zou mijn geloof niet het laatste 35 jaar willen inruilen voor een heerschappij over enig gedeelte van deze wereld. Ik kan me toch voorstellen dat er heel wat christenen zijn die gaan groot verlangen hebben om bij de Heer te zijn. En verlangen hebben om bij de Heer te zijn, dat is veel beter dan nog hier op deze aarde te blijven. Zoals Paulus dat uitdrukte in Filippen hoofdstuk 1 vers 23. Hij zegt, het sterven is mij gewin in Filippen 1 vers 21. En het was beter om van het lichaam vervreemd te zijn en dan in de aanwezigheid van de Heer te zijn. Na 2 Korinthe 5 vers 8. Paulus werd ten dode gestenigd in Handelingen hoofdstuk 14 in Lystra. En dan werd zijn ziel ten in de derde hemel op. Gedragen in 2 Korinthe 12 vers 2. Ja, Paulus had de hemel gezien, het onuitsprekelijke dingen gehoord, die het geen mens gehoord is te horen, en hij zegt, ik wil graag terug naar deze plaats van zegening. Hij zegt, ik wil graag nog eens een keer gestenigd worden. Het was in Erich Maria Remarque, in Westen nicht Neues, het boek wat hij deels autobiografisch beschrijft over zijn ervaring in de Eerste Wereldoorlog, dat Paul Boehmer, de Duitse hoofdpersoon, terugkomt op zijn leven in als soldaat in de Eerste Wereldoorlog en zegt, toen we jong waren en opgroeiden, ja, dan waren we vol met levenslust. En we werden weggevoerd door een stroom die al onze jeugdprivileges kapot gemaakt heeft. En deze oorlogservaringen heeft ons hele wereldbeeld kapot geschoten. Het toonde hem aan in de Eerste Wereldoorlog al, dat deze wereld een oppervlakkige wereld is. Al zijn wetenschap en kunst en zogenaamde cultuur en religie was alleen maar een scherm. En zoals een evangelist het wel eens gezegd heeft, deze wereld kan alleen in tijd van ware crisis door gewapend geweld bij elkaar gehouden worden. En we hebben daar in de vorige eeuw in Nederland in de Tweede Wereldoorlog een goed voorproefje van gehad. In dat wat nog gaat komen, er komen nog 3 wereldoorlogen, zegt de Heilige Schrift in Openbaring 6, 19 en 20. Of zoals een oude evangelist al zijn keer gezegd heeft, oorlog is Gods oordeel hier op zonde, hier op deze aarde, en de hel is Gods oordeel op de zonde na dit leven. Het heeft moeite, het heeft moed nodig om in deze chaos door te gaan als bijbelgelovige christenen. En het kan goed zijn dat in de dienst er grote ontmoedigingen zijn als discipelen u verlaten, zoals de Heer het had, als uw vrouw u verlaat, als mensen in uw omgeving sterven, als gemeenten kapot gemaakt worden, zoals in veel moslim- en communistische landen, voor katholieke landen, de laatste 500 jaar ook gebeurd is. Maar u doet nooit te vergeten dat als u ophoudt de Heer te volgen, heeft het ook gevolgen voor uw kinderen, voor andere medechristenen die u aanschouwen en kijken hoe u doorgaat in een tijd van moeilijke chaos en verdrukking. Ik weet nog goed, ik kwam hier 13 jaar geleden, Engeltje, vanuit Nederland naar Zwitserland. Ik had geen geld, genoeg voor Engeltje op de trein. Ik heb in 13 jaar het evangelie mogen preken, het woord van God mogen verkondigen, de oude Lutherbijbel, zoals ik het hier ook preek. God heeft me een huis gegeven, heeft me familie gegeven, kinderen gegeven, een tuin gegeven, een bijbelschool gegeven, gemeente die we konden beginnen, van Nederland tot Oostenrijk, van Zwitserland tot Zuid-Azië en Indië, twee bijbelscholen. Als u Gods weg gaat, moet u nooit vergeten, de vijand kan alleen maar intimideren. U dient Gods weg in geloof te gaan. Mijns inziens is een van de allergrootste noden in de laatste dagen. Het gebrek aan geloof en moed bij mannen. Niet bij vrouwen. Die hebben meestal veel meer geloof en moed dan mannen. Maar God gebruikt mannen als eerste om gemeente te beginnen. Om een beweging te beginnen. Als het gaat om een bijbelvertaling, een bijbel. Als het gaat om bijbelscholen, diakenen, oudsten, voorgangers. Dat dienen mannen te zijn. Een vrouw kan niet het continu bombardement van aanvallen van de vurige pijlen des duivels 24 uur per dag, 365 dagen per week doorhouden. Dat is onmogelijk. Nou, we hebben gelezen in onze tekst, in 2 Samuel hoofdstuk 10, vers 12. Wees sterk en laat ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden ons gods. De Heere doet nu wat goed is in zijn ogen. Toen naderde Joab en het volk dat bij hem was tot de strijd tegen de Syriërs en zij vloden voor zijn aangezicht. Hij ging op hen toe en op het moment dat hij met de eerste stormtroepen, de eerste mariniers, de eerste commando's erin gaat, vliegen de vijanden voor hen. En dat is dat wat u dient te doen. In de laatste dag in uw stand te houden, de plaats waar God u gesteld heeft in uw familie, in uw gezin, in uw gemeente, het zwaard des geestes nemen. De Statenbijbel van Nederlanders, stand te houden tegen die vurige aanvallen van de vijand en een zegen te blijven voor uw gemeente, voor uw gezin, totdat de Heer zegt, nu is het tijd om ergens anders heen te gaan en dat u dan weg te gaan van hen die niet recht gaan, leerstellig of praktisch, en zoek de gemeenschap met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart, 2 Timotheüs hoofdstuk 2, vers 20 tot en met 22, en dan dient u daar naartoe te gaan, naar hen die de Heere aanroepen uit een rein hart buiten de legerplaats. Buiten de plaats van de religieuze samenkomsten. Waar allerlei verschillende bijbels gebruikt worden. Allerlei verschillende autoriteiten gebruikt worden. Maar Gods voet in de praktijk met voeten getreden wordt. Daarom zegt God in Hebreeën 13 vers 12. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Dus laat u dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Als u op een gegeven moment gezien heeft, hier is geen eer of God wil zien dat ik hier op dit moment blijf, moet u buiten de legerplaats te gaan in de naam van Jezus Christus te verzamelen. En waar 2 of 3 verzameld zijn in zijn naam, is hij in het midden. En dan die dus zijn smaadheid te dragen, maar dan zal zijn gemeenschap des te heerlijker en zoeter en mooier en intiemer zijn. Mogen de Heer u zegenen en geeft de moed niet op. Ik wil graag afsluiten met een tekst uit 1 Korinthe, hoofdstuk 16, vers 13. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Amen.